De vorige maal zijn we geëindigd met het gebed van de apostel Paulus, die eigenlijk een uiting is van zijn verlangen om terug bij de broers en zusters in Thessalonica te mogen zijn, om nog aan te vullen, zegt hij, wat aan uw geloof ontbreekt, hebben we gezien in vers 10. En hij heeft vooral een aantal zaken op zijn hart, die hij dan ook in zijn gebed voor het aanzicht van de Heer brengt. Hij wil dat de broeders en zusters nog toenemen in liefde tot elkaar, dat ze daarin groeien, opdat het overvloedig zijn in de liefde eigenlijk direct ook een invloed geeft op hun levensstijl, hoe ze verder gaan leven, want hij wil dat ze onberispelijk zijn in heiligheid, met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. En het zijn juist die drie onderwerpen die hij op zijn hart heeft, die hij in gebed brengt, die hij ook in het stuk wat we vanavond toch gedeeltelijk hebben gelezen, verder voor hun aandacht zal brengen. Al kan hij dan niet direct naar hen toe, en blijft het een open gebed om terug te keren tot hen, toch wil hij van de gelegenheid met het schrijven van deze brief gebruik maken om hen verder te bemoedigen en aan te sporen ten aanzien van die drie zaken die hij in het gebed hier reeds voor de aandacht van God heeft gebracht. Eerste is, zoals het omschreven staat, een God welgevallig leven. Wat betekent het om God welgevallig te leven, heilig leven leiden? En meer bepaald in directe samenhang met de levensomstandigheden waarin dat de Thessalonicenzen waren. En dan zien we dat hij verder spreekt over de broederliefde vanaf vers 9. En dan vanaf vers 13 gaat het over de wederkomst van de Heer. En in zaken de onwetendheid van de broeders en zusters met de mensen die reeds ondertussen gestorven zijn. Hoe zit dat met hen? Hebben ze de komst van de Heer dan gemist? Hoe moeten ze dat tegenover staan? Eigenlijk zijn deze drie punten die hij ook aansnijdt een beetje een antwoord op de vragen en de dingen waar de mensen, waar de broeders en zusters in Thessalonica ook mee zaten. En we weten dat deze brief eigenlijk ook geschreven wordt als een antwoord op het nieuws dat Paulus krijgt van het bezoek dat Timotheus heeft gebracht. Dus Timotheus heeft wellicht misschien een brief meegebracht, ofwel is geen directe vermelding van een brief, of toch zeker een aantal zaken opgemerkt of ter oren gekomen, of die zijn hem gevraagd geweest om dat naar Paulus te bespreken, of dat aan Paulus voor te leggen. En hier in dit stukje vinden we eigenlijk Paulus zijn antwoord daarop. En dan zien we ook grotendeels opnieuw dat Paulus zijn onderwijs erin bestaat om de broeders en de zusters te herinneren aan wat hij hen reeds heeft onderwezen in die korte periode dat hij te midden van hen was. En we zien dat meteen vanaf vers 1. En overigens, de broeders, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus dat zoals u van ons hebt ontvangen, hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. Dus we zien dat Paulus heel duidelijk zaken opnieuw herneemt en hen voor de aandacht brengt. Niet dat ze dat niet weten, maar om hen opnieuw daarmee, je weet, dat zit bij ons ook zo, de dingen vervagen aan een tijdje. En dan moet je dat opnieuw eens voor de aandacht brengen. Ja, dat is waar, dat mogen wij niet ook verliezen. En dat is ook zo bij deze jonge geloven het geval, dat Paulus meteen hen erop richt van, beste broeders en zusters, jullie hebben inderdaad een geweldige druk in de samenleving waarin dat jullie leven. En die druk die je krijgt van buitenaf, zou jullie kunnen eigenlijk aanzetten om op jezelf gericht te zijn. Om te overleven in die moeilijke omstandigheden. Wel, vergeet niet dat het als christen de bedoeling is dat je gaat leven, dat je gaat wandelen, niet met het oog op jezelf, op je eigen noden, op je eigen behoeftes, op jezelf gericht, maar dat je leeft God gericht. Dat je zoekt hoe dat je God moet behagen. En niet hoe dat je zelf zoekt te behagen. De wereld waarin wij leven, heeft dat als motto. Verwen jezelf, doe jezelf goed, doe dit, zorg voor jezelf, zoek jezelf. Dat is niks nieuws. Dat was in de tijd van hen ook zo. Wel, en als je onder druk komt te staan, word je dan nog meer bij bepaald. zegt Paulus, vergeet niet dat jullie van meet af aan door mij er zijn toe bijgebracht om te leven, om te wandelen met het oog op God en niet in eerste instantie op jezelf. Gelovigen moeten zoeken God te behagen. Dat is een belangrijk principe, want we kunnen dat wel zeggen, hè, gelovigen moeten zoeken om God te behagen. Maar waarom is dat zo? Wat is de reden daarvan? Heb je daar enig idee van? Wat is de onderliggende reden dat gelovigen, in tegenstelling tot mensen die niet God gehoorzamen, aan God gehoor geven, eigenlijk moeten zoeken om God te behagen? Wat is de onderliggende reden daarvan?
Contact met God houdt u bij God.
Je contact met God houdt u bij God. Dat is een feit. Dat is puur praktisch dan gezien. Maar is er een recht van God dat hij dat eigenlijk van ons kan verlangen? Uit dankbaarheid.
We zijn kort aan het hoofd met bloed van zijn zoon.
Dat is het punt. We zijn niet meer onze eigendom. 1 Korinthe hoofdstuk 6 leert ons dat onderliggende principe. In die context gaan we ook nog zien, het gaat hier over horerij, onreinheid, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, toch in het tweede gedeelte van het hoofdstuk. En Paulus eindigt in vers 19, of weet u niet, zegt hij, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt en dat u niet van uzelf bent. Want u bent voor een prijs gekocht, verheerlijkt dan God in uw lichaam. Wij zijn niet van onszelf. God heeft ons met een prijs gekocht. Wij waren eertijds slaven. Hij heeft ons vrijgekocht, vrijgemaakt in Christus. Wij zijn zijn eigendom. En als zijn eigendom hebben wij de opdracht om onze Heer, om onze God te behagen. Dat betekent niet in de directe zin zoals wij dat kennen, content stellen. Maar dat betekent net hetzelfde of wat dat je baas, zeg maar iets, je werkgever die jou in dienst neemt, hij verwacht dat jij als zijn werknemer hem behaagt. Dat betekent niet dat jij hem moet amuseren, inderdaad, maar wel dat jij moet doen wat er van jou verwacht wordt. En zo is dat ook hier wat Paulus opnieuw voor de aandacht van die gelovigen wil brengen. Jullie zijn niet jouw eigendom. Het is niet jouw leven. Hè? Ik dacht dan een lied dat een van mijn kinderen spontaan in de afgelopen week aan het zingen waren, maar kon niet meer op de titel komen. Waar al juist benadrukt wordt van het is mijn leven en ik doe met mijn leven wat ik wil. Nee, het is niet ons leven. En wij doen niet met ons leven wat wij willen. Het is ons leven niet. We zijn gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. Ons leven behoort hem toe. En daarom moeten wij zoeken om hem te behagen. Hij heeft ons gekocht en ons gered met een bepaald doel. En nu is het aan ons om ons op dat doel te richten. Dat is juist wat dat we ook verder vinden, wanneer Paulus zijn oproep eigenlijk ondersteunt. Dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, want in vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. God heeft ons geroepen met een bepaald doel. En dat doel is heiliging. Paulus wil dat wij als gelovigen wandelen en God behagen. En dat kan alleen in een heilige wandel. Nu, wat wordt daarmee bedoeld? Met een heilige wandel. In de meeste christenen een directe idee over heiliging, denken ze aan afzondering. Wat op zich niet verkeerd is. Maar afzondering van wat? En ik denk dat onze kinderen dan heel snel zullen antwoorden, afzonderen van alles wat leuk en plezierig is. Maar dat is niet de idee die erachter zit. We moeten ons inderdaad afzonderen, in die zin dat we anders gaan leven dan de mensen rondom ons, volgens andere principes, niet principes van mensen, maar Gods principes, die geworteld zijn niet in een paar grillen van God, die nu eenmaal wilt dat wij zo en zo en zo leven, omdat hij dat nu eenmaal een keer graag wilt, maar die diep geworteld zijn in wie de God is. God is een heilig God. En hij verlangt dat wij heilig leven. Dat betekent dus, als God een heilig God is, en dat hij verlangt dat wij heilig leven, dat wij als gelovigen eigenlijk groeien, met een proces dat begonnen is toen we tot geloof gekomen zijn, en waarin wij steeds meer gaan veranderen, en waarin dat de geest van God gaat werken in ons, en een vrucht gaan voortbrengen, waarin dat wij steeds meer en meer gaan lijken op God. Dat is de bedoeling. Gods aard en karakter wordt meer en meer zichtbaar in ons. Dat is heiliging. Ja? Niet meer, niet minder. En dat betekent niet dat alle leuke en plezante dingen, dat we dat niet mogen, maar dat we al, dat die leuke en die plezante dingen, dat we die in de juiste context plaatsen. En in de juiste samenhang. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als Paulus het hier gaat hebben over heiliging, dan bespreekt hij eigenlijk hier maar een heel klein stukje van wat de heiliging betekent. Hij had hier in directe zin gaan spreken over heiliging met het oog op seksualiteit. Daar gaat het hier over gaan. Hoe gaan christenen om met seksualiteit dat het heilig is? Dat is eigenlijk het punt hier, ja, dat Paulus aanraakt. Want christenen houden er heel andere normen op na dan de maatschappij waarin dat ze leven. En dat is niet alleen voor ons het geval, maar dat was ook zo in Thessalonica. We moeten niet denken dat de gelovigen in Thessalonica op dat vlak voor mindere uitdagingen stonden dan wij. Ik denk dat de situatie in die tijd voor hen nog een stuk moeilijker was dan voor ons. Voor ons, wij leven niet en ik zal proberen te schetsen hoe dat het bij hen het geval was. In hun cultuur was het heel normaal, let goed op mijn woorden, heel normaal dat iemand die gehuwd was en een partner had, en dan die kinderen had, ergens anders bij andere vrouwen ging om zijn plezier te gaan zoeken in de seksualiteit. Dat was heel normaal in die dagen, dat dan niet thuis. Thuis, uw vrouw thuis, was voor uw huis en voor de voortplanting, voor te zorgen dat er kinderen waren. En zij moest trouw zijn aan jou als man, om te verzekeren dat jouw kinderen wel degelijk jouw kinderen waren. Maar mannen zelf mochten geoorloofd in die maatschappij, in die cultuur, deelnemen aan allerhande activiteiten. En we hebben al gezien hoezeer de godsdienstige activiteiten verstrengeld waren met dagelijkse leven. Heel concreet, er waren dus tal van tempels waar afgoden gediend werden en waar aan die tempels priesteressen verbonden werden die een lichaam gaven. En als je daar met die vrouw gemeenschap had, dan had je eigenlijk gemeenschap met de God voor wie dat die priesteres stond. Dus er waren bordelen verbonden aan tempels en wat iets meer zei. Dus het was heel normaal in de cultuur dat mannen daar naartoe gingen. Heel normaal. Jongeren, als we het dan toch hebben over jongeren, dan werd het zelfs gestimuleerd dat ze seksualiteit hadden voordat ze met iemand in een vaste relatie gingen. Dat werd gestimuleerd. jonge mensen werden daartoe aangezet om meervoudig seksueel contact te hebben voordat ze met iemand samengingen. Dus je moet eens indenken dat die mensen hier, aan wie dat Paulus schrijft, om het terug te hernemen met wat we gelezen hebben in hoofdstuk 1, zich hebben bekeerd van de afgoden om God en de levende en waarachtige God te dienen. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9. Dus deze mensen maken een radicale omkeer in die cultuur en komen dan terecht in, zeg maar, dat nieuwe volk van God, die gemeente, en worden dan geacht toch wel serieus anders met die zaken om te gaan dan dat ze dat voorheen gewend waren. Dus kan je wel inbeelden dat als het gaat om heilig te leven, dat dat een heel belangrijk punt was voor die gelovigen, waarin dat zij ten aanzien van de wereld rondom hen konden laten zien dat ze anders waren dan de mensen die God niet kenden. En dat juist zij daarin een heel sterk voorbeeld moesten zijn. Maar kan je inbeelden voor wat uitdagingen dat die mensen stonden met hun kinderen. Hey, wij zien er tegenop om met onze kinderen, om hen te midden van zo'n maatschappij waarin dat wij leven, op die dingen te wijzen. En zien dat de moeilijkheid van hen. En hoe moeilijk het ook is voor hen, onder de druk van buitenaf. Maar de druk voor hen was absoluut zeker niet minder. Integendeel, het ging nog een stuk verder. Maar in onze cultuur is het nog altijd niet geoorloofd. Allee, in de meeste gevallen niet, dat mannen buiten hun echtelijke relaties nog andere relaties hebben. In onze, dat gebeurt wel, maar dat is niet iets dat zomaar aanvaard is in onze maatschappij. Daar wel. Dus, het is toch wel een heel andere situatie nog, die nog een stuk moeilijker was dan die van ons. Nu, het stukje dat we nu gaan overdenken behoort tot een van de moeilijkste stukjes van het Nieuwe Testament. Omdat het zeer moeilijk is om te weten waar Paulus het hier nu in de kern over heeft. En wie dat de NBV voor zich liggen heeft, en dat is momenteel niemand, zal ik u direct eens laten zien dat er twee grote lijnen zijn om dit stukje te lezen. En dat we vooraf moeten bepalen welke richting we uitgaan. Dus in het stukje in de Telos-vertaling dat we gelezen hebben, als je leest vanaf vers 3, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij, dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten, in heiligheid en eerbaarheid, dan denk ik dat de meesten van ons, als ze dit zo lezen, dit lezen met het oog op het feit van, ja, de mannen worden hier door Paulus aangespoord dat ze elk een eigen vrouw moeten hebben in die moeilijke omstandigheden. En dat ze met die vrouw op een respectabele manier moeten omgaan. En dat ze ten aanzien van elkaar, de broeders en zusters onderling, ook moeten zien dat ze heilig zijn, niet tegenstaande de verdergaande intimiteit die er onder mannen en vrouwen, onder de christenen is, dan in de maatschappij waarin ze leven in de gemeente, dat ze daar ook niet te ver gaan. Christenen komen heel dicht bij elkaar, raken gevoelige vlakken, dat ze daar heilig leven ten aanzien van elkaar, mannen en vrouwen onderling. En dat men, zo staat er dan, zo lezen we dat dan, dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak. Dus dan denken we hier aan de huwelijksrelatie. Iedere man moet zorgen dat hij een vrouw heeft, om zo niet meegesleurd te worden in die wereld waarin ze leven, waarin dat de zeg maar, verleidingen en verlokkingen heel sterk aanwezig zijn en de maatschappij eigenlijk heel sterk mensen drukt om daarin mee te gaan. Zorg dat, de mannen moeten zorgen dat ze gehuwd zijn, en binnen de gemeente, zeg maar, moeten mannen en vrouwen zich rein weten te bewaren onder elkaar, dat men daarin anderen broeders, zusters niet, zeg maar, bedriegt. Dat is dan één opvatting. En nu ga ik heel kort, we gaan er straks dieper op ingaan. En de NBV heeft een andere weg gekozen. En daar staat er dit. En ook een blaadje verder, sorry, ik kan het wel aan het zoomen, dan zit dat hier. De eerste brief zal beter in dan de tweede, denk ik. In vers 2 ga ik beginnen voor het verband. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet zoals de ongelovigen die God niet kennen toegeeft aan uw hartstochten en begeert. Schaadt of bedriegt uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer verhaalt het alles zoals wij u vroeger nadrukkelijk hebben voorgehouden. Zie je de grote verschil in richting? Telos kiest ervoor om direct te sturen dat die uitdrukking vat, en wat had het dan om? In vers 4, ieder zijn eigen vat weet te bezitten. Telos' vertaling zegt, het gaat hier over de man en zijn relatie tot de vrouw. Is zijn uitverkoren en is zijn vat. Als man, vrouw worden vaten genoemd in andere schriftgedeelten. Als je dat per se wil zien, wil ik dat wel tonen, maar daar wil ik nu even niet dieper op ingaan. En de NBV zegt, wij geven er de voorkeur aan dat het hier gaat om ieder zijn eigen lichaam in eerbaarheid dient te bezitten en mee om te gaan. In de context, zoals we het gelezen hebben in 1 Korinthe hoofdstuk 6, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus hier moet je duidelijk al één van die twee richtingen kiezen. Gaat het hier over de man ten aanzien van zijn vrouw, of geldt het hier voor alle broeders en zusters, en gaat het hier over onze houding, of de manier beter gezegd, waarin we dienen om te gaan met ons lichaam, dat moet gekenmerkt zijn door zelfbeheersing. Ja. Dat is de keuze die sowieso moet maken. Laat wel, welke keuze dat je ook maakt, waar je uitkomt, blijft eigenlijk in overeenstemming met de rest van het onderwijs van de schrift. Maar de vraag is, natuurlijk kan er maar één van de twee zijn, en helpt het ene ons al beter dan het andere, heeft zijn positieve en negatieve punten, om dat stukje goed te begrijpen. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan de keuze die de NBV heeft gemaakt. Om een van de redenen die voor mij het meest overtuigend zijn, is dit dat er is hier niet direct geen aanleiding te vinden dat Paulus hier specifiek maar de mannen op het oog heeft, en dan nog specifiek de getrouwde mannen. Terwijl als je spreekt hier over lichaam, persoonlijk lichaam, gaat het hier over mannen en vrouwen, getrouwd of niet getrouwd, is het veel algemener. En ik denk dat dat beter past hier in het plaatje dan te kiezen hier voor man ten opzichte van de vrouw. Het enige knelpunt wat je hebt, of beter gezegd wat dat beter uitkomt voor de man-vrouw gedachte hier, is in het zinnetje in vers 6, dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak, want de Heer is een wreker van dit alles. Dat men hier duidelijk zegt, mannen en vrouwen moeten elkaar trouw zijn. Ook binnen de gemeente, waar mensen zo dicht op elkaar zijn, leven, moeten ze zorgen dat ze elkaar trouw blijven en de broeder en zuster, zeg maar, niet kwetsen of bedriegen in dat opzicht door overspelig te zijn dan. Dat past hier beter. Of de weg dat wij hier moeten opgaan als we zeggen van kijk, het gaat hier over ons lichaam. Nou, de manier waarop wij met ons lichaam omgaan, hoe heeft dat dan invloed op de broeder of de zuster in de gemeente? Wel, de invalshoek is daar dat wanneer iemand zeg maar ontrouw is of zich niet in heiligheid gedraagt, dat dat niet iets persoonlijk is waarvan dat de gevolgen beperkt blijven tot de persoon in kwestie, maar dat heel de gemeente daaronder komt te lijden. Ik zeg, of dat anderen in de gemeente daar ook komen onder te lijden. Ik ga een heel praktisch een voorbeeld geven. Stel dat een van onze jongeren in onze gemeente, een jongen van één gezin met een meisje van een ander gezin, betrekkingen heeft voor het huwelijk en die relatie gaat toch niet verder. Maar dat meisje loopt in dat geval een zekere emotionele schade op. Dat betekent dat dat meisje ten aanzien van die jongen waarmee dat ze in het huwelijk zal treden, dat die jongen daar de gevolgen van draagt. Dus die jongen die met dat meisje gemeenschap heeft gehad, is ervoor verantwoordelijk dat die andere jongen die met dat meisje zal trouwen in die huwelijk al, in dat huwelijk al meteen geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn daden. Begrijp dat ik wil zeggen? Dus wat dat je doet, blijft nooit beperkt tot jou alleen. Dat is ook een beetje de gedachte in onze maatschappij. Wat dat ik doe, mijn seksleven is iets van mijn persoonlijks en niemand heeft daar iets mee te maken. En de gemeente van God leggen de kaarten dan wel heel anders, omdat uiteindelijk de gevolgen daarvan niet beperkt blijven tot juist die persoon. Ik heb een voorbeeld gegeven van iets interns, maar evenzeer als dat buiten de gemeente gebeurt, heeft dat ook gevolgen binnen de gemeente. En we kunnen er hier ook van spreken van in het verleden, dat dat weerslag heeft, gevolgen heeft in de gemeente. En dat dat directe gevolgen heeft voor de relatie tussen gelovigen onder elkaar. Dus je moet het natuurlijk iets anders gaan bekijken, maar er is wel degelijk ook daar een uitweg. Ik weet niet of dat een beetje, dat je twee dingen duidelijk ziet, of dat ik dan nog wat meer moet toelichten.
Ik wil dus ook mee elkaar niet te bedriegen, dat je niet schijnheilig bent, dat je bedriegt en doet alsof, dat is ook bedriegen. Kom daar ook zo leren. Dat je bijvoorbeeld, dat je zegt van, een bedrieger kan er daar niet in. Dus dat je bedrog pleegt door het te verbergen, bijvoorbeeld.
Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar ik denk dat dat iets te eng is. Het is een mogelijkheid. Ik denk dat het veel ruimer
past niet ook in de context.
Het is een specifieke zaak. En we moeten het ook veel ruimer zien. Het gaat hier niet enkel om mensen die gehuwd zijn, die moeten trouw zijn ten aanzien van elkaar. Het gaat hier ook over ongehuwde mensen, over mensen die nog alleen zijn, om, zeg maar, zich te houden en ten aanzien van de seksualiteit als iets dat pas zijn plaats krijgt binnen de huwelijksrelatie. Het gaat dan over de houding van iedereen, van jong en oud, van gehuwd en ongehuwd. Het is hier veel algemener. De gedachte is hier dat gelovigen daar helemaal anders mee omgaan dan de mensen rondom hen. Dat seksualiteit niet iets is, een bepaald deel van je leven, naast je geloof, maar wel degelijk dat seksualiteit, intimiteit, een deel uitmaakt van jouw geloofsleven. Dat dat niet iets is dat buiten dat terrein valt, maar wel degelijk binnen dat terrein. En dat ten aanzien van die dingen ook daarmee omgaan zoals God omgaat met relaties. Want daar komt het in principe op neer. God is een God die trouw is en een God, en daar wil ik zeker naartoe in dit stukje, een God die altijd ervoor zorgt dat de ander geëerd wordt en gerespecteerd wordt. En dat is ook de manier waarop de gelovigen moeten omgaan met seksualiteit. En respect en eer voor de ander. In de maatschappij waarin dat wij leven, is seksualiteit vooral op ik gericht. Als ik maar aan mijn trekken kom, als ik maar dat krijg wat ik graag zou willen. Terwijl, naar Gods gedachten, is seksualiteit juist gericht op de ander. En heeft seksualiteit de bedoeling om de ander te eren. Terwijl dat in de visie waarin dat wij leven in de maatschappij, het veel vaker erop neerkomt als ik maar aan mijn trek aankomt en als de ander daardoor vernedert of oneer aangedaan wordt, dat maakt mijn rekening niet. Dus snap je, het principe is volledig anders. En als je, hè, naar de jongeren dan toe, respect en eervol met seksualiteit omgaat naar de gedachte van God, dan bewaar je dat als iets voor in het huwelijk, want buiten het huwelijk zal het altijd zorgen voor emotionele schade. Of ertoe leiden dat dat situatie onherroepelijk in een bepaalde richting gestuurd wordt. En onze maatschappij mag het, zolang dat maar veilig is. Veilig vrijen. En voor de rest zijn er geen beperkingen. Maar bij christenen, naar Gods gedachte, gaat het niet om veiligheid. Ja, veiligheid is binnen het huwelijk. Dan is er geen probleem. Maar binnen die seksuele relatie is het doel de ander te eren, de ander te respecteren, de ander te verheerlijken. En dat is een heel ander uitgangspunt. En het is door die dingen dat onze seksualiteit, ons seksleven moet bepaald worden. Dat is zo wil God dat wij ten aanzien van elkaar als mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ook de kinderen hebben de gevolgen van. Hoeveel kinderen zijn er niet het slachtoffer doordat ouders, zeg maar, niet op de juiste manier met seksualiteit hebben omgegaan en daardoor, zeg maar, is er een last op de flippen gelopen? En wie is er de dupe van? De kinderen. Dus ook daar zie je, hè, dat ik aan mijn seksleven, dat dat wel serieuze gevolgen heeft voor heel wat mensen buiten en rondom jou. Dus het zijn die dingen waar Paulus vooral de aandacht voor vraagt. Want, zegt hij heel nadrukkelijk, de Heer is een wreker van dit alles. Paulus is over die zaken heel duidelijk. We hebben vroeger al gezegd, zegt hij, en ernstig betuigd, dat die zaken door de Heere God zelf, of beter gezegd, dat hij in die zaken orde op zaken zal stellen en recht zal doen aan iedereen. Als iemand onrecht wordt gedaan, zal hij zorgen dat gerechtigheid geschiet. Daarvoor niet door meteen in zo'n situatie in te grijpen, maar wel aan het eind van de rit. Want Paulus is heel kordaat en zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 6, kijk maar eens, vers 9. Weet u niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet, geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers, zullen Gods koninkrijk beërven. En dit waren sommigen van u, maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Dus aan het eind van de rit zal heel duidelijk blijken dat mensen die daarin bewust tegen God zijn ingegaan, niet zomaar tegen een regels of voorkeuren van God zijn ingegaan, maar wel hebben betoond in hun gedrag God helemaal niet te kennen. En dat is, daarom is Paulus daar ook zo ernstig over. Want kijk maar eens wat hij zegt, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom Wie dit veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn Heilige Geest heeft gegeven. Kijk, God verwacht niet alleen van ons dat wij heilig leven, wees heilig, want ik ben heilig, maar hij heeft ons ook zijn Heilige Geest gegeven, die in ons werkt, die in ons een verlangen wekt om te leven zoals God het wil, en die ons niet alleen het verlangen heeft, maar ook de kracht en de genade heeft om het te doen. Dus als God al die voorzieningen treft, en wij zouden maar dat bewust negeren en naast ons neerleggen, dan zegt Paulus, dat leg je niet zomaar neer wat ik onderwezen heb, dan veracht je mij niet, maar dan veracht je eigenlijk God. Dan wijs je God af, die jou gegeven heeft, zijn geest, om zo te leven. Dus zie je, dat zo iemand die kiest om verder te leven, zoals hij vroeger leefde, zoals zij het hier ook kende, en niet daarin de gedachte van God respecteert, niet zomaar een voorkeur van God niet respecteert, maar regelrecht ingaat tegen het principe, tegen het karakter van God, zal zo zeggen. Het is omdat God zelf heilig is, dat wie dat niet respecteert, ingaat tegen de volledige persoon van God, zodat je eigenlijk niet kan zeggen, ik hou van jou God, en tegelijkertijd zo leven. Dat is onmogelijk. Dat is gewoon je reinste tegenstelling. Dat kan niet. En je ziet dat Paulus van meet af aan, hij is maar heel korte tijd bij die geloven geweest, dat goed heeft duidelijk gemaakt aan hem, meermaals, en dan hier meteen er ook weer op terugkomt. Juist in zo'n maatschappij moeten christenen laten zien dat ze anders zijn. Dat zij gericht zijn op de eer van de ander. Gericht zijn op, niet op zichzelf, als het gaat ook om seksualiteit, maar gericht zijn om daarin God te eren en te verheerlijken. Als iets goeds, iets aangenaams, een plezier wat dat God gegeven heeft tussen man en vrouw, maar dat heilig moet beleefd worden in overeenstemming met wie dat God is, de God die het ons gegeven heeft. Alleen dan betonen we eerbied en waarderen we het geschenk dat God gegeven heeft in die relatie tussen man en vrouw. Dat is wat dat Paulus bedoelt. Is dat een beetje duidelijk?
Ja, ik hoop dan nog wel, dat we zijn eigen vaste relatie hadden vroeger. En ik nu het echt van mij.
Het verwijst soms naar het eigen lichaam, maar het kan ook verwijzen naar het vrouw. In
het Oude Testament is dat niet
een spreuk, zeker ook, ja.
Wat doet dat dan? Drink uit je eigen
bom? Ja, maar wacht, ben ik er aan zo. In 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 7. Mannen, evenzo woont bij hen, bij je vrouw, met verstand, als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij ook mede-erfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus, dat is één van de teksten waar een vrouw een vat wordt genoemd. Ja. Ja, ja, maar er zijn nog wel andere plaatsen. Maar ik heb ze niet genoteerd. Waarom? Omdat ik niet persoonlijk, omdat die interpretatie iets zit te eng van. En ik dacht, ik ga er niet te veel geen aandacht aan besteden. Maar er zijn nog teksten. Maar Paulus gebruikt het ook in de context van een lichaam. In, op andere plaatsen. In de Timotheusbrieven.
Ja, maar als ze die verwissingen niet nog had, omdat wij vaten ook dingen bewaard worden. Dat ze hun om bewaring gaat, en niet specifiek om zin de mannelijke of vrouwelijke, maar de bewaring van de inhoud van je ziel en de geest van God moet bewaren. Eigenlijk, door die
Ja, de zinspeling op
een vat is,
op een vat heeft hier alles te maken met het Oude Testament. Gods geheiligde, gereinigde vaten en onreine vaten. En dat zinspeelt Paulus ook op in de eerste Timotheusbrief, dacht ik. Ja, vaten tot eer en vaten tot oneer.
In 2 Timotheus 2 vers 21.
Voilà, 2 Timotheus 2 vers 21. Verder vanaf vers 20. In een groot huis, nu zijn niet alleen houten en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. Dat zijn materialen die het vuur kunnen doorstaan en andere niet. En sommigen tot eer, maar anderen tot oneer. Dat is een ander onderscheid nog dat gemaakt wordt. Ja, er zijn de vaten tussen die tot eervol zijn en anderen die niet eervol zijn. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester. Dus hier...
In de geest staat het voorwerp.
Ja. Het is ietsje letterlijker vertaald hier.
Vervolgens gebeurt het in feite als zijn de lichaam van de persoon. En Petrus gebeurt het dan als zijn de vrouw.
Ja, maar ik denk dat Paulus op een andere plaats het ook gebruikt voor een vrouw. Maar zo, ik moet niet na checken. Beiden kan. Ook bij Paulus. De vraag is alleen hier, wat wordt er hier echt bedoeld? Het is niet de gemakkelijkste tekst. Of, ja. We moeten ook nog zien dat we er iets aan hebben. Ik kan hier zo oneindig ver in details gaan, dat je het lang laatst het bos niet meer door de bomen ziet. Maar ik denk dat de algehele gedachte van dat Paulus probeert duidelijk te maken, dat toch wel min of meer te onderkennen is, en hoe ernstig dat het ook is, hoe serieus dat Paulus ook op het hart drukt, dat het niet zomaar iets is van, kijk, in de kerk wordt, of onder de christen wordt er verwacht dat je zo leeft, maar ja, dat is een ideaal. Nee, maar, wow, zegt Paulus, zo is het niet. Het heeft ten diepste te maken met het wezen en het karakter van God. Het heeft alles te maken natuurlijk met discipelschap en getrouw een discipel, een navolger zijn. Heiliging heeft alles te maken met discipelschap. Ik denk dat dat wel een stuk duidelijk is. Navolger zijn, hè? Wees navolgers van God, zegt Paulus in de Efezebrief, heeft het daar alles mee te maken. Moet ik er nog verder iets over zeggen, of mag ik verder naar vers 9? Of zijn er nog vragen over? Nee? Oké. Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij schrijven, want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben, want u doet dat ook jegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog overvloediger te zijn, en zo verder. Dus je ziet dat dat laatste stukje, als het gaat over de broederliefde, heel concreet eigenlijk een punt is waar Paulus meteen al de broeders en zusters nogmaals eigenlijk feliciteert, bemoedigt met te zeggen van, je bent goed bezig, zouden wij zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer. En je bewijst daarin, zegt hij, door God onderwezen te zijn. Nu, dat is een uitdrukking die je ook terugvindt in het Oude Testament en die heel typisch eigenlijk een uitdrukking is waar de profeten over schrijven in verbinding met het nieuwe verbond. Jeremia schrijft daarover, Jesaja schrijft daarover, dat er een dag zou aanbreken dat men niet meer zou zeggen tot de ander kent de Heere, maar dat iedereen van Gods wegen zou onderwezen zijn en God kennen. Jeremia verbindt dat met de uitstorting van de geest van God. Onder het oude verbond waren er slechts sleutelfiguren die de geest van God hadden, zijnde koningen, priesters en profeten. En die mensen functioneerden als middelaars, tussenfiguren, tussen God en mensen. Via die mensen kreeg je contact met God en omgekeerd gebruikte God die mensen om andere dingen te vertalen of duidelijk te maken. Het kenmerk van uw verbond is juist dat die beperkte, zeg maar, indirecte relatie zou veranderen door dat iedereen een directe relatie met God zou hebben. En iedereen de geest van God zou ontvangen. En weten van Gods wegen wat hij zou moeten doen. Dat betekent niet dat er onder het nieuwe verbond geen leraars en uitleggers niet meer in zijn. Anders zou ik hier niet moeten zitten vanavond. Maar dat betekent dan wel dat je direct contact met God hebt. Dat je in een directe, rechtstreekse relatie staat. En dat er dingen zijn die God jou duidelijk maakt, die je spontaan ook gaat doen, omdat je weet dat God die dingen wil. En dat is nu net wat dat bij de Thessalonicenzen heel duidelijk zichtbaar werd. Het zaad dat Paulus had gezaaid, het evangelie, was zo'n vrucht gaan dragen in hun hart, dat die liefde die van God in hun harten was uitgestort met een bekering, zeg maar, meer en meer handen en voeten had gekregen. Ze hadden niet alleen oog voor de broeders en zusters in de eigen gemeente, maar ze hadden ook oog voor de broeders en zusters in heel Macedonië. In andere woorden, in de andere gemeente. Nu, hoe gebeurde dat? Wel, in die dagen, meestal door gastvrijheid te betonen en mededeelzaamheid en noden te voorzien. Die twee dingen waren toen heel, zeg maar, de meest voor de hand liggende zaken waarin dat broeders en zusters elkaar konden liefde betonen. Maar wat dat belangrijk is hier om te zien, is dat Paulus, hoewel dat hij hen feliciteert en zegt van je bent goed bezig, zegt hij van je moet ook niet op je lauweren gaan rusten. Het is niet omdat ik zeg je bent goed bezig, dat je een zekere climax, een hoogtepunt hebt bereikt en van kijk, we zijn er. Nee, zegt Paulus, wij vermanen je broeders daarin nog overvloediger te zijn. Met andere woorden, die dingen moeten steeds meer gaan toenemen naarmate we als gelovigen verder groeien en verder komen in onze weg met de Heer. Dat is de bedoeling dat Paulus wel duidelijk maakt. Stilstand is voor christenen altijd achteruit gaan. Als een kind op een bepaalde leeftijd, zeg maar 10 jaar, niet meer groeit, mag in die voorafgaande jaren gegroeid hebben als kool, maar plotseling op 10 jaar blijft het hangen op een meter 47, zeg maar iets. Dan klopt er toch iets niet. En zo is het met de gelovigen ook. Hij moet steeds verder en verder doorgroeien. En dat is wat Paulus hen ook wel attent op maakt. Om niet op hun lauweren te gaan rusten. Ze zijn er nog niet. Het heiligingsproces in ons leven is nooit niet af. Zolang we hier zijn, gaat dat proces verder. De volmaaktheid bereiken we hier niet. En de volmaaktheid moet niet zomaar gesteld worden als een ver ideaal van het zou mooi zijn, maar ja, we kunnen het toch niet in. Nee, het is iets wat dan nagejaagd moet worden. En waarin dat we niet tevreden mogen zijn met onszelf, maar steeds verder en verder moeten groeien. Dat is wat Paulus doet. Hij legt, om het misschien wel woorden te zeggen, die ons vertrouwd in de oren klinken, de lat wel heel hoog voor hen. Want ze hebben al zo'n reputatie, en ze hebben al zo'n getuigenis, en hij zegt, kom maar jongens, steek me nog een tandje bij. Dus hij verlangt wel erg veel van hen. Maar hij weet, en dat hebben we ook al gezien, in vers 12 en vers 13 in het gebed van Paulus van hoofdstuk 3, dat wanneer de gelovigen overvloediger zijn in liefde in elkaar en tot allen, dat dat ook een directe invloed heeft op hun heiligingsleven. Die twee dingen hangen, zijn met elkaar verbonden. Als gelovigen groeien in liefde, dat betekent, ofwel groeien, je groeit altijd in liefde. Ofwel is het in eigen liefde, ofwel in liefde voor de ander. Maar groeien in liefde doe je altijd. Ofwel word je meer en meer op jezelf gericht, naarmate je ouder wordt. Ofwel word je meer en meer op de ander gericht. Maar je gaat altijd in één van de twee richtingen. Nu, als je meer en meer op jezelf gericht wordt, dan ga je in je proces van heiliging niet daarin gestimuleerd worden. Het is pas wanneer dat je liefde naar de ander toeneemt, dat je ook meer en meer geneigd bent om te leven zoals God het ook wil. En verlangt te leven zoals God het ook wil. Die twee dingen hangen vast aan elkaar. Je kan dat niet loskoppelen. Vandaar dat Paulus zegt, jullie moeten groeien in die liefde. Als je daar, als dat stopt, als dat stagneert, dan ga je in de andere richting meer en meer op jezelf gericht komen. En dan ga je naar je achteruit kijken en zeggen van, ja, we hebben dat en dat eertijds verwezenlijkt. En dan ga je gaan leven zoals vele christenen die op een bepaald moment een hoogtepunt in hun leven hebben herkend, die altijd terugkijken. En van toen, ja, toen was ik ergens daar. En ze blijven in het verleden leven, want toen was ik daar en heb ik ooit dat gedaan. Maar het is wel de bedoeling dat we verder komen. En het leven kent momenten waarin dat je het ene moment misschien wel meer en explosiever groeit dan andere periodes. Bij een boom is dat ook zo. Als je een boom doormidden zag, dan heb je al die jaar ringen. En dan kan je zien hoe oud dat die een boom is. Maar kan je ook zien welke jaren er heel vruchtbare jaren geweest zijn voor de groei. Want daar liggen die jaarringen veel verder uit elkaar. De jaren dat die boom weinig gegroeid is, liggen die jaarringen heel kort op elkaar. En waar moest je zo'n doorsnede kunnen maken van een leven van een christen, is dat ook zo. Er zijn jaren dat hij snel groeit. Dat de omstandigheden om te groeien blijkbaar in die jaren beter waren dan in andere jaren. Die groei is niet altijd evenveel. Dat kan ook een periode zijn. Het kan 3, 4, 5 jaar zijn dat die groei stukken minder is. En dan terug wat sneller gaat. Het zit dan niet direct een lijn altijd. Ja? Maar groeien moet hij. Anders is het een probleem. En daarom is het niet alleen een zaak van de groei komt in de dans van God. Maar het is ook aan ons om erop gericht te zijn. Net zoals heiling. Het is God die heiligt. God heeft ons geroepen tot heiliging. Hij heeft ons zijn geest gegeven die in ons het verlangen wekt. Maar het is ook aan ons om erop gericht te zijn. Die twee dingen gaan altijd hand in hand. We kunnen niet zeggen van, oh ja, het is God, ja, God geeft het mij niet, sorry. Nee, het is altijd van twee kanten. En dat is wat Paulus hier dus wel degelijk op aanstuurt. En hij zegt dit... verder ook, maar we vermanen u dus, broeders, daarin nog overvloedig te zijn en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen te werken, zoals wij u hebben bevolen, opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig hebt. Ook daarin moeten gelovigen een eer stellen, en dat heeft alles te maken met broederliefde, dat zij onderling ervoor moeten zorgen dat ze niet van elkaar afhankelijk zijn, maar juist in staat kunnen zijn om anderen te helpen. Dat is ook een algemeen principe onder christenen. Dat christenen in dienst in de mogelijkheid natuurlijk zijn. In staat zijn om zelf mogelijkheden, middelen te verzamelen om anderen te kunnen helpen. Zodanig dat diegenen in die ene gemeente geholpen worden, mensen zijn die echt nood hebben. En die mensen die om de een of andere manier, zeg maar, eigenlijk een beetje profiteren of misbruik maken van de zorg en mededeelzaamheid van anderen, maar die eigenlijk wel zouden kunnen in meerdere of mindere mate voorzien in hun eigen noden. Waarom is dat? Wel, het is niet alleen maar het oog op de relatie onderling in de gemeente, maar het is ook maar het oog op het getuigenis naar buiten uit. Opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig hebt. Zie je dat? Het is niet het principe van de maatschappij waarin aan mij leven. Hè? Bij ons thuis, in de familie was het ook zo, zorg dat je van niemand niks nodig hebt. Maar dat was een heel ander principe. Dat was typisch Vlaams, van dop je eigen boontjes, zorg dat je van niemand afhankelijk bent en stap je eigen benen. En zodat je er zelf komt. Hier gaat het dan niet over. Het gaat erover dat je niet alleen op eigen benen staat, maar dat je zelf in staat bent om middelen en mogelijkheden te verzamelen om anderen te kunnen helpen. Dat is Paulus' principe. Kijk maar eens in de Efezebrief. Zegt hij heel duidelijk. Efeze 4, vers 28. Laat hij die een dief was, niet meer stelen. Nou, dat is nogal wie, zei Paulus. Maar dan gaat hij verder. Maar, veeleer arbeiden, om en met zijn eigen handen het goede werken. Waarom? Opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Zie dat principe? Dus de bedoeling is dat gelovigen niet alleen instaan voor zichzelf en daarin broederliefde en betonen door van anderen niet afhankelijk te zijn, maar ook zelf met hun middelen in staat zijn op anderen op hun beurt te kunnen helpen. En ook niet afhankelijk zijn van buitenaf. In die tijd, ja, was er geen andere tijd dan onze tijd, had je mensen die zeg maar onder de vleugels gingen schuilen van beschermheren. Zo noem ik die mensen. Beschermheren. Wat waren die beschermheren? Dat waren mensen met veel geld en macht en aanzien en die er in ere stelden om heel wat mensen eten te geven. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, zegt het spreekwoord. Wat verwachtte die beschermheer van die mensen die hij te eten gaf? Wel, dat die mensen op hun beurt overal reclame maakten en eer bezorgden aan hun beschermheer en ervoor zorgden dat de deuren voor die beschermheer open gingen, dat er reclame gemaakt werd voor die beschermheer. En zo zorgde de beschermheer voor die mensen die onder zijn vleugels
sociale omgangs
ja, op alle vlak, zowel dat kon politiek zijn, maar dat kon ook economisch zijn, dat kon op alle mogelijke vlakken. Maar dat maar kon van nut komen van die beschermheer. Daar zorgden die mensen voor. Maar in ruil daarvoor, leefden ze, aten ze uit zijn hand. En dat was een beetje, ja, je moet rekenen, in onze tijd bestaat er sociale zekerheid ziekenbond, dat je daar een uitkering kan krijgen, maar toen bestonden die zaken niet. En de mensen hadden ook hun wegen en kanalen om, zeg maar, aan middelen te geraken. En er waren altijd wel, zoals dat er nu mensen zijn, die van die gelegenheden gebruik maken, om het niet met een woord te zeggen, profiteren. Zo waren er ook mensen die van anderen profiteerden, maar ja, op hun beurt profiteerden die beschermheren ook van hun, als het hun uitkwam. Dus het was een beetje nemen en een beetje geven. Paulus zegt heel duidelijk, ik wil dat jullie daar niet aan meedoen. Ik wil dat jullie niet aan de heef en neem politiek meedoen. Ik wil niet dat je afhankelijk bent van anderen. Ik wil dat je zelf met je handen werkt. Dat betekent niet dat handarbeid hier alleen gerespecteerd wordt. Het gaat hier niet over met je handen werken, het gaat over werken. De schepping wordt ook het werk van Gods handen genoemd. Maar dat betekent niet dat God elk detail met zijn handen heeft gemaakt. Het gaat hier niet alleen om handarbeid. Het gaat hier om arbeid in het geheel. Christenen daarop gericht moeten zijn. Ik denk dat dat ook een belangrijke richting aangeeft, waarin dat wij christenen ook moeten arbeid zoeken, indien dat het ook binnen de mogelijkheden natuurlijk ligt. Kijk, in onze maatschappij, en spijtig genoeg onder christenen, hebben jobs en mensen aanzien wanneer dat die een job goed opbrengt. Dat is zo. En spijtig genoeg onder christenen ook. Is dat zo geworden? Vroeger was dat niet zo. Vroeger onder christenen waren jobs zoals, ik zeg maar iets, een verpleegster, jobs in de dienstensector, dienstbaarheidssector, hulpsector, waren veel hoger aangeschreven, zeg maar, dan bijvoorbeeld iemand die in een bedrijf het als manager maakte. Waarom? Omdat jobs waarin dat anderen de maatschappij gediend werd, die ten dienste kwam van mensen, dat veel meer respect en eer kreeg. Nu is het zo dat we dat meeste opbrengt aan die kreeg. En vanuit de visie van Paulus denken dat het belangrijk is om ook naar onze jongeren toe en ook dat bij te brengen van, kijk, de maatschappij waar we leven, inderdaad, het geld staat bovenaan. En men zoekt, dat is het allersuperbelangrijkste. Maar kijk, wat dat naar Gods gedachten, is het veel belangrijker dat we niet gericht zijn allereerst op dat hoog inkomen, maar kan ik mezelf de diensten stellen van de anderen? Kan ik in mijn job en mijn mogelijkheden mensen dienstbaar zijn? Echt mensen helpen? Kan ik een job uitoefenen die echt een bijdrage is aan de samenleving waar ik deel van uitmaak? Dat is een heel belangrijke insteek om bij te brengen aan onze mensen en ook in onze mentaliteit om er anders mee om te gaan dan de maatschappij waarin dat we leven. Nu, Paulus zegt, we moeten zorgen, wij vermanen uw broeders, daarin nog overvloediger te zijn, en er een eer in stellen, rustig te zijn, en uw eigen zaken te behartigen. Je moet wel weten, wat Paulus hier schrijft, is heel specifiek, in een situatie waarin dat christenen serieus verdrukt worden. En we hebben al gezien, dat ze serieus vervolgd werden. Nu, er waren mensen in die gemeente die om de een of andere reden in de samenleving in de kijker stonden. En die alle aandacht naar zichzelf trokken. Met alle gevolgen van dien. Kijk, als je, stel nu dat wij in Nieuwpoort, om een voorbeeld te geven, in Nieuwpoort en de situatie komen, of Christenmieren in West-Vlaanderen en in België, dat we vervolgd beginnen worden. Dat men niet langer ons tolereert en dat we in de verdrukking komen. En stel dat er een van ons hier in de gemeenteraad zit. Dan zou die persoon die in de gemeenteraad zit alle schijnwerpers naar zich toe halen. En doordat hij in de schijnwerpers staat, eigenlijk automatisch, zeg maar, extra druk op de gemeente hier in Nieuwpoort leggen. Paulus maand zulke mensen aan van zich terug te trekken en hun eigen zaken te behartigen. Dat betekent niet dat hij zegt van kruip maar in uw bunker en steekt jullie maar weg. Nee, hij wil gewoon zeggen van zoek niet onnodig aandacht. Trekt u terug uit de maatschappij als je daar op een of andere manier in actief bent en richt al uw energie op uw eigen belangen binnen de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Dat is wel een richtlijn en een heel specifieke omstandigheid als je zwaar in de verdrukking komt. Voor andere situaties, zoals de onze bijvoorbeeld, waar er helemaal geen druk is van buitenaf, is misschien juist wel belangrijk om nadrukkelijk te midden van de mensen te gaan staan en nadrukkelijk plaats te gaan kiezen in de samenleving waarin dat je juist invloed kan uitoefenen in de maatschappij. Maar in hun situatie spoort hij zich hen aan om terug te trekken en alle energie te richten op het prille werk, die jonge gemeente die God, zeg maar, in de stijgers gaat staan en daar al een aandacht op te richten. Dat geloof ik hier, Paulus duidelijk daar de aandacht op vestigt. Zodanig dat ze niet iedere keer in de negatieve zin in beeld komen. Paulus is niet bang voor vervolging, maar hij zegt ook, als er vervolgingen zijn, moet je ook niet, als het niet nodig is, voor de mensen voor de voeten gaan lopen. Ik denk dat dat een heel nuchtere houding is. Want, trouwens, als je om de haverklap in de media komt, of onder de aandacht komt, ja, toen kon je niet in de media komen, nu wel, omwille van zulke dingen, zou dat een goed getuigenis zijn aan buiten? Zou dat een goede invloed zijn voor het evangelie? Voilà. En dat is ook wat Paulus bedoelt. Opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig hebt. Paulus wil dat de gelovigen en het leven dat ze leiden en dat ze onderling met elkaar omgaan door de zorg te hebben voor elkaar, door zichzelf te richten op een arbeid die, zeg maar, een bijdrage levert in de samenleving waarvan dat ze deel uitmaken. De zorg die ze hebben voor elkaar als een goede hechte familie, dat daar een aantrekkingskracht van uitgaat. en niet als in de negativiteit in steeds weer in de schijnwerpers komen te staan en mensen iedere keer een, zeg maar, een bepaald beeld van Christen krijgen. Dat is zijn bedoeling. En daar wil ik eigenlijk bij laten voor vandaag.
Heel graag, ik had het kwart van ja, de Thessalonicenzen moesten aangepakt worden om te werken, omdat de dag aan de heren komt om al lekker niks te doen. Mijn feit is gewoon dat ze zo meer deelzaam zijn.
Het probleem is dat wat hij zegt in de tweede brief voortkomt, maar niet in de eerste brief. Wat Paulus hier zegt, er is geen directe aanwijzing dat dat iets met de wederkomst van de Heer te maken heeft. Hij zegt het hier los van de wederkomst van de Heer. In de tweede brief is het een heel ander geval. En het gevaar is natuurlijk dat je van de tweede brief terug in de eerste brief leest en met de bril van de tweede brief, brief 1 leest. Maar zo is het niet, hè? De brief is eerst geschreven en dan naar de andere. En je mag niet de tweede brief gebruiken om terug te kijken naar de eerste brief. En dat heb je met die uitleg. En daarom heb ik hem ook niet vermeld. Omdat er hier eigenlijk, er wordt hier niet gepraat over de wederkomst van de Heer. Dat moet nog komen. Dus, dat is de reden.
Een andere context.
Ja. Zeker een andere context.
Paulus zegt, hier zegt hij over de broederliefde, is het niet nodig te zijn, immers hij had zelf van God geleerd elkaar niet te hebben. Dan zegt hij ook, maar wij vermanen broers, dit nog veel meer te doen, en dan komt er een eer in te stellen rustig te blijven. Met er een eer in te stellen en rustig te blijven, bedoelt Paulus dan niet in de ego aan te zien. Liefde, dat is een van mijn oor.
Wat zeg dat? Niet meer.
Ik draai me misschien een slecht op, maar ik zou wel willen van je.
Nee, dat is geen probleem.
Doet Paulus op het eerzuchtig zin, door het besef dat ze eigenlijk, of door de bemoedigingen dat ze kregen van, we zijn goed bezig, of wat bedoelt hij toen eigenlijk, juist met rustig te leven?
Rustig te
leven? Dat ze zo te voorkomen dat ze eigenlijk van een borstel klopt en zeggen we in de wereld, we zijn goed bezig, of
rustig te blijven in die zin van niet actief zijn, dat is allerminste bedoeling, maar rustig te blijven wel hier nadrukkelijk rustig leven leiden, dat vind je ook op andere plaatsen terug. Rustig leven leiden wil zeggen dat je niet de aandacht naar jezelf trekt en
omwille van wat hij doet,
want dat is dat mensen eigenlijk die God niet kan constant doen. Maar als christen moet je dan niet meer de aandacht trekken. Omdat je de aandacht moet trekken, is nadrukkelijk met in stilte dienstbaar te zijn. Zowel in je dagelijks werk als onderling onder de christenen. Dat is hetgeen wat dat mogen doen. Dat is toch meer in het verborgene. In alle rust en stilte. Maar niet op de barricades gaan staan en met toeters en bellen de aandacht.
Toen ook bij begon, zei je van Paulus ligt hier slechts specifiek ook naar de context van toen enkele voorbeelden van heiligheid aan.
Aan bepaalde aspecten. Hoe dat je omgaat met seksualiteit is maar één aspect van wat dat betekent om heilig te leven.
En ik was een beetje curieus geworden van het breder pakket te zien. Want, maar veel kom je nou andere boeken ook tegen en in zijn andere brieven kom je dan ook tegen. Dus was nu toegelicht voor die situatie.
Ja, maar dat zij natuurlijk voor een geweldige uitdaging stonden. Als je van zo'n visie op seksualiteit en zo'n omgang over moet gaan naar de gedachte van God, dat is een wereld van verschil. En die niet zomaar een bijkomstigheid is, maar wel iets fundamenteels. En dat is wat Paulus aan wil bijbrengen, hoe fundamenteel dat is. Dat je er niet zomaar mee kan gaan spelen. Dat een heel ernstige zaak is. Dat daaruit blijkt dat je werkelijk een christen bent, waarin dat de geest van God actief is, of iemand die zegt christen te zijn, maar eigenlijk een leven leidt dat juist meer en luider schreeuwt dan wat hij zegt. En in feite, aan het eind van de rit zal duidelijk blijken dat je geen christen bent, maar een naambeleider. dat heeft er alles mee te maken, omdat God, voor God zijn relaties zo heilig. Als God een relatie met een mens begint, laat hij hem nooit in de steek. En heeft hij tot doel in die relatie die mens te eren, tot zijn recht te laten komen, in de kijker te zetten. Hij vindt er een eren om andere mensen, om mensen te eren, tot een volle recht te laten komen. En hij wil dat mensen die met hem in relatie staan, ook ten aanzien van elkaar, ook zo met elkaar omgaan. En een van de meest kostbare en fragielste vlakken is natuurlijk het meest intieme seksualiteit. En daarin wil God juist dat dat onder christenen juist ja, geëerd, gerespecteerd en als iets heiligs ook mee omgegaan wordt. Terwijl dat in de wereld waarin wij leven ja, iets heel ordinairs geworden is en niks meer heeft. Het heeft niks mee heiligs of speciaals. Het is, ja, honger naast seks staat naast honger naar voedsel of naast en iedere andere nood. En je kan centen in de gleuf steken en je kan op dat vlak bevrediging zoeken, net zoals dat je naar een broodautomaat gaat of naar een drankautomaat. Het is allemaal op één niveau in de maatschappij waarin dat wij leven. Dat geeft niks speciaals meer. Het is alles kwijt. Het is een lege doos geworden. Ah ja, maar ze zeggen het ook niet. Maar 10 jaar geleden, wie hoorde je zeggen dat dieren seks hadden met elkaar? Men zei dat niet. Men zei dat alleen van mensen. Maar nu zegt men, dieren hebben seks. Moet ik hierop letten. Dat zijn allemaal veranderingen die aangeven hoezeer dat men dat nu tegenaan kijkt. Dieren en seks, lekker dat mensen seks zijn, maar mensen zijn eigenlijk dieren.
Seks, eten en slapen.
Ja.
Dat zijn dieren, ja. De maagden doen dat ook.
Nou, ik wil het, let's do it, like they do it on the Discovery Channel. Me and you baby, we are mammal, en weet, er zijn zoogdieren. En dat is de gedachtegang, we zijn zoogdieren, en laat het eens doen, lekker dat we het zien op Discovery Channel. Want we zijn dat toch allemaal het dieren. En dat is toch een populair liedje.
Ik was van de Bloodhound Gang.
Ja, ik weet niet wie dat zingt, maar het vertaalt die gedachtegang.
Zeg een andere.